SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Dit is SBS Dutch.
De avondklok voor jongeren in Alice Springs is voorbij. Volgens de burgemeester van de stad en de chief minister van Northern Territory was het een succes. De maatregel was bedoeld om de recente toename van geweldsmisdrijven in de stad in Midden-Australië aan te pakken. Sommige inwoners en belangenbehartigers van First Nations hebben echter kritiek geuit op de extreme maatregel en noemen het slechts een pleister op de wond.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
3 weken duurde de avondklok voor jongeren in Alice Springs. Nu die ten einde is, kijkt burgemeester Matt Patterson er met succes op terug.
So I think it's been extremely effective and we've seen the community take a breath and we asked for a circuit breaker and it was delivered and so it has had a hugely positive impact. You can slice it and dice it however you want and the experts can say that it won't work in XYZ, but I'm telling you right now, I live here, it worked.
De avondklok hield in dat inwoners onder de 18 jaar tussen 6:00 PM en 6:00 AM niet het CBD in mochten. Aanleiding was een vechtpartij in een plaatselijke pub, het slaan van een 16-jarig meisje en een aantal andere misdaden binnen de gemeenschap die politici tot het uiterste dreven. Een aantal First Nations inwoners heeft echter kritiek geuit, omdat er voorafgaand aan de avondklok geen overleg is geweest van de regering met de community. Ook noemen ze de maatregel op zijn best een tijdelijke oplossing. De 18-jarige Shania McAdam-Bray van Alice Springs zegt dat ze graag zou zien dat er meer gedaan wordt voor lange termijn oplossingen.
It's not really addressing the problem in Alice Springs, because obviously when the curfew is done, everything's going to go back to normal. So it's just a band-aid at the moment. They need to come up with a real solution or at least some other ideas to help actually get to the core of the issue with the youth and the crime and everything like that.
Blair McFarland is de Northern Territory Australian of the Year 2024 en werkt al 40 jaar op het gebied van misdaad en justitie. Hij zegt dat de avondklok slechts een voorbeeld is van het onvermogen van regeringen om de diepere oorzaken van de misdaad in zijn thuisstad aan te pakken.
Really, if you wanted to solve the problems in Central Australia, you'd address the root causes of these problems, not the symptoms, not the alcohol abuse, not the kids on the street, not the crime. You'd look at the actual root causes of these problems, which is primarily poverty. If you wanted to address poverty, there are some levers that the government has absolutely got right now that it could use, and it used during COVID, and it used in various other times, that could reduce the poverty in remote communities tomorrow, like tomorrow, literally. But everyone's going, oh, it's a multi-generational, blah, 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 but it's just an excuse for inaction as far as I'm concerned.
Nu de avondklok voor jongeren voorbij is, heeft de Northern Territory-regering 25 politieagenten aangewezen die tot eind juni in Alice Springs gestationeerd zullen blijven om extra ondersteuning te bieden aan de lokale wetshandhavers. Hoewel dit voor velen in de community gemoedsrust brengt, ligt dat voor sommige First Nations ingewikkelder. Momenteel doen de politie van de NT en de onafhankelijke commissaris tegen corruptie onderzoek naar beschuldigingen van racisme binnen het politiekorps. En ook loopt er nog een koloniaal onderzoek naar de politiemoord op de 19-jarige Kumanjayi Walker. Mevrouw McAdam-Bray zegt dat de negatieve ervaringen met politieagenten ervoor gezorgd hebben dat First Nations minder snel contact met ze zullen opnemen als ze in gevaar zijn.
The police presence over the last 2 weeks of the curfew has been a lot more than I've seen in Alice Springs for a very long time. So yeah, it has been very intimidating, I would say. Especially with the deaths in custody and police brutality. It's the feeling that you can't trust police and they're not really there to protect and serve. It's very intimidating when you have to interact with police or a simple thing of like calling the police or talking to the police officers because you don't know how they will treat you based off the color of your skin or your race.
Nick Espy, speciale raadsman van het Human Rights Law Center en een Arantiman, zegt dat deze houding ten opzichte van de politie heel gebruikelijk is.
Look, for many Aboriginal people, there's an inherent fear and apprehension when it comes to police. Sadly, a lot of Aboriginal people are exposed to negative interactions with police, either from their own interactions or those of family members. And this is what happens if we continue to only utilize police as the face of any response to the community safety issues. We can't just arrest our way out of any sort of social crises.
Voor First Nations inwoners van de NT is het wantrouwen jegens autoriteiten grotendeels ontstaan door institutioneel geweld in het verleden en beleidsvoering waarbij hun vrijheden werden geschonden. Dit was in 2007 ten tijde van de Northern Territory National Emergency Response, ook wel bekend onder de naam The Intervention. Die werd geïntroduceerd door de regering van John Howard en bijgewerkt door de regeringen van Kevin Rudd en Julia Gillard. De reeks maatregelen was bedoeld om seksueel misbruik van kinderen in de NT aan te pakken en omvatte het verbod op de consumptie van alcohol en pornografie in sommige gebieden, inkomensbeheerprogramma's en veranderingen in onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorgdiensten. Uit een rapport uit 2008 van de Australische Mensenrechtencommissie bleek dat de statistieken voor bevestigde gevallen van misbruik niet overeenkwamen met de cijfers van beschuldigingen van stelselmatig kindermisbruik op basis waarvan de maatregelen gerechtvaardigd werden. En in 2010 oordeelde een speciale rapporteur van de Verenigde Naties dat de noodmaatregelen racistisch discriminerend waren en een inbreuk maakten op de mensenrechten van Aboriginals. Dr. Hugh Breakey is ethicus aan Griffith University. Hij zegt dat een avondklok voor jongeren, zoals in Alice Springs, en beleid zoals The Intervention vaak niet de diepere oorzaken van criminaliteit weet aan te pakken.
But in any of these types of policy initiatives, and especially The Intervention, they're just necessarily very heavy-handed, and they're very blunt policy instruments. They don't tend to treat causes, they tend to treat symptoms, but also they stop people doing, you know, a lot of ordinary activities, and they almost always involve impacting on people's civil liberties and sort of ordinary freedoms that they would have, and doing that in a way that's more unfair.
Dr. Breakey zegt dat de bereidheid om de avondklok in te voeren vragen oproept over een mogelijke dubbele standaard in beleidsaanpak in vergelijking met grote steden.
It is clear that different means are being used here to the ones that are ordinarily used in, let's say, most Australian big cities. And then the question is, does this give rise to a double standard where one people, particularly, let's say, Indigenous populations are being treated in a different way to other people? The argument might be made that there is a double standard, but perhaps there are levels of public safety and lawlessness that would not be tolerated in major cities, that were tolerated in places like Alice.
Catherine Little is de CEO van het secretariaat van National Aboriginal and Islander Childcare en noemt Alice Springs haar thuis. Ze zegt dat deze avondklok heel anders is dan de maatregelen uit The Intervention en dat het een noodzakelijke pauze was die de gemeenschap in staat stelde haar aanpak van de misdaad opnieuw te evalueren.
Our families remember the curfews, and those curfews at that point in time were targeting Aboriginal people in particular. This particular curfew is significantly different in that we're talking about 300 square metres for a very short period of time. Like any tipping point, you need a circuit breaker, and I think this is a circuit breaker that was needed. And curfews by themselves don't work, but what it gave the town was a bit of breathing space, a bit of time for organisations and businesses to come together, for government to say, how do we do these things differently?
Burgemeester Matt Patterson zegt dat één initiatief waar hij op aandringt de introductie is van noodhuisvesting voor jongeren om hen uit een slechte omgeving te halen.
We also need to build infrastructure for these kids so they've got a safe place to go. Alice Springs or the Northern Territory is one of the only jurisdictions that doesn't have a youth foyer in the country. Now, the youth foyer has a tremendous amount of success rates, and we certainly need to look at that. It mightn't be the silver bullet, but I think that it's certainly worth a try.
En advocaat Matt Espy zegt dat hij graag meer investeringen zou zien die gericht zijn op het aanpakken van systemische problemen binnen de gemeenschap in plaats van op maatregelen als de avondklok.
There needs to be a lot more focus on addressing the long-term systemic issues such as education, housing, employment and the like. Addressing these things will certainly go a long way to improving the social emotional well-being of young people, of families.
Dit was een verhaal van Sam Dover voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.